Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. En gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uwe majesteit. Zingen wij samen van Psalm 118, de versen 9 en 14. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 79 het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Het is het vierde vers van Psalm 79. Toen sprak God al deze woorden, zeggen: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Amen. De schriftlezing vindt u in Romeinen 8. De brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het rechterwet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat es vleesjes is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat es geestes is. Want het bedenken des vleesjes is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleesjes vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij die er zijt, niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de dood opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar indien gij door de geest de werking des lichaams dood, zo zult ge leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienst brengt wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, want het schepsel, als met opgestoken hoofd de verwachte openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. En wij weten dat degene die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven? Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden we de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden voor dit morgenuur vindt u in de verzen 31 tot en met 34. Romeinen 8, de versen 31 tot en met 34. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven? Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Tot zover bidden wij nu samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij dan ook met hem ons niet alle dingen schenken? Alle dingen die tot onze zaligheid nodig zijn. O God, wij strekken onze handen tot u uit. In ons is er niets dan zonden en schuld. Maar bij u is vergeving altijd geweest. Opdat wij u kinderlijk zouden vrezen. En daartoe laat gij uw evangelie verkondigen. Opdat verloren zondaar tot kennis komen van datgene waarin wij onszelf hebben gebracht, in de diepten der verlorenheid, opdat wij zouden roepen om heil, tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw onze smart. En dan zullen wij u niet te vergeefs aanroepen. U zult u zelf niet onbetuigd laten, want wie u aanroept in de nood, vindt u gunst oneindig groot. O, wat een genade als het mogen ervaren. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Als we ervan mogen weten dat u uw oor tot ons wilde neigen, dat u ons gebed hoorde en verhoort, en dat u ons in de ruimte stelde, dat we mochten zien op u, o Heer Jezus Christus, die niet gekomen is om ons te verderven, maar om ons te behouden. O, dat zien op Jezus, de ogen slaan op hem, die in mijn plaats wilde gaan staan. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. O, dan mag deze Christus ook vanmorgen weer hoog worden opgericht in de prediking, opdat een ieder op hem zal zien, jong en oud, klein en groot, Ook onze kinderen hebben hartvernieuwende genade nodig. Onze jonge mensen kunnen niet anders zalig worden dan door die ene zaligmaker, Jezus Christus alleen. O, dat we dan allen, zoals we hier zijn, mogen weten de toevlucht te nemen onder de schaduw van uw vleugel. Opdat wij ons veilig mogen weten, geborgen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heren, we mogen ons verwonderen dat we elkaar mogen ontmoeten vanmorgen onder de verkondiging van uw woord. Geef alles wat nodig is in spreken en luisteren. Gedenk hen die niet met ons konden samenkomen, die met ons meeluisteren thuis. Schenk ze uw onmisbare zegen. En zo wacht alles op uw Heren. Laat het geschieden in alle rust, zonder verstoring van de eredienst, tot verheerlijking van uw naam en tot zaligheid van jong en oud, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij mogen onze gaven geven. De eerste collecte is een diaconale collecte bestemd voor Mercy Ships Holland. Een toelichting vindt u op de nieuwsbrief. De tweede collecte is bestemd voor de kosten van de nutsvoorzieningen. En de derde collecte aan de uitgang strakjes is voor het werk van de kerkrentmeesters. Ook aandacht voor zendingsbussen en wijnkassen bij de uitgang van de kerk van harte aanbevolen. Zingen wij samen van Psalm 68 en daarvan de versen 7, 10 en 17. Wij noemen die Psalm 68, vers 7. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt. En wat er verder volgt in de versen 7, 10 en 17 van Psalm 68. Geliefde gemeente, wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Deze dingen, dat slaat op alles wat de apostel Paulus in de hoofdstukken 1 tot en met 8 in zijn brief aan de Romeinen heeft gezegd. Alle dingen die hij nog eens kort samenvat in vers 30, dat vers wat net aan onze tekstwoorden voorafgaat, die bekende woorden die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat een indrukwekkende woorden. Ze worden wel de gouden keten of het gouden koord van het heil genoemd. Zondaren worden tot de zekerheid van hun eeuwige verkiezing gebracht, eenvoudigweg doordat God roept tot geloof en tot bekering. Paulus, de schrijver van deze brief, staat als het ware model voor dit wondere heilswerk. Kinderen weten het allemaal. Onderweg naar Damascus, om de gemeente van de Heer Jezus te verwoesten, wordt deze Paulus, toen nog Saulus genaamd, door Jezus zelf geroepen. Hij hoort de stem. Saul, Saul. En Jezus zelf is het die hem ook direct ontdekt aan zijn vijandschap tegen Christus. Hoor maar wat hij zegt. Wat vervolgt gij mij? En gewillig gemaakt klinkt het dan uit de mond van Saulus: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan wordt hij als een onwetende en een blinde zelfs naar Damascus geleid. En daar mag hij het na 3 dagen uit de mond van Ananias horen. Broeder, sta op en laat u dopen en uw zonde afwassen, aanroepende de naam des Heren. Nou, hier hoor je nu hoe die Saulus van Tarsus geroepen is geworden, gerechtvaardigd, want daar ziet dat afwassen van de zonden op, en dan ook verheerlijkt, zoals het hier in onze tekstwoorden staat, dat we zeggen hier nog maar ten dele in de heiliging van het leven en in het ontvangen van het kindschap van God, maar straks, en Paulus mag daar al in delen inmiddels, in de hemel volmaakt. En zo mag het allen die de roepstem van God in hun leven hebben gehoord, en vraag u dat u zelf af voor Gods aangezicht. Zo mag het allen gelden, zoals Paulus dit hoofdstuk begint, die bekende woorden: zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. U merkt wel, hier valt al direct de scheiding. Het gaat hier over hen die in Christus Jezus zijn. Dat zijn zij die geroepen zijn tot de gemeenschap met Christus. Die door het geloof in hem en met hem verbonden zijn. Alleen zij zullen het verschrikkelijke oordeel van de verlorenheid ontgaan. Dat is de toon die Paulus in deze brief aan de Romeinen zet. Hij gaat er niet vanuit dat het allemaal gelovigen zijn in Rome. Hij zegt in vers 9, zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En dat is dezelfde geest die in dat vers de geest Gods genoemd wordt. Dat is de geest die ons alles leert wat tot u en mijn zaligheid nodig is. Dat zijn deze dingen. Dat is de verlichting van ons verstand, zodat we oog krijgen voor de werkelijkheid van ons bestaan buiten God. Deze dingen, dat is ook de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Deze dingen, dat is ook ons vluchten met onze zondenood tot de Heer Jezus Christus. Hoe leidt de prediking ons toch keer op keer weer naar het kruis van Golgotha, opdat we dat Lam van God zullen zien dat onze zonden wegneemt. Deze dingen, dat is ook opwekking tot de gemeenschap met God, in de omgang elke dag weer, het spreken met God, onze gebeden. En dan ook die dagelijkse troost te mogen putten in alle moeite en zorgen van ons leven van elke dag. Maar als we nu die geest van Christus niet hebben, want dat zegt Paulus toch, die de geest van Christus niet heeft, dan zijn we dus nog zonder God en zonder Christus. En dient ten gevolge ook zonder hoop in deze wereld. En stel je nou eens voor dat dat zo zou zijn bij u of bij jou. Dan moeten toch alle alarmbellen in ons hart gaan rinkelen. Gemeente, dan is ons levensschip in grote nood. Daarom oud en jong, klein en groot, dan is het alle hens aan dek, zo wordt het geroepen als een schip in nood is, opdat die SOS-signalen opgezonden worden naar de hemel. SOS, dat betekent letterlijk save our souls, red onze zielen. Nou, de Bijbel zelf legt die noodkreten ons in de mond, toch, Heere. Ach, wie het mijn ziel door u gered, hoedt mijn ziel en redt ze uit noden. En de Heere geeft dan ook de belofte van zijn reddende genade daarbij. Roep mij aan, zegt hij, in de dag der benauwdheid, en ik zal u eruit helpen. Wie mij aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En wat deze gunst van God dan voor ons betekent, dat zegt Paulus hier onder andere in vers 11 en volgende, dat zijn ook deze dingen. En indien de geest van degene die Jezus Christus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbereid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. En deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En als wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Kijk, dat is het nu al verheerlijkt worden, hier en nu. Maar dat kindschap brengt ook nog andere dingen met zich mee. Paulus zegt in vers 17, wie mede-erfgenaam van Christus is, die heeft ook deel aan zijn lijden. Dat komt zijn kinderen niet onbekend voor. Jezus heeft het gezegd, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Wie de Heer Jezus Christus heeft liefgekregen, die deelt ook in zijn verachting, in zijn vervolging, in zijn afwijzing, maar dan ook Het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen. Dat betekent, weeg niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En wij weten, al heerlijk, dat God, dat degene die God lief hebben, alle dingen moeten medewerken ten goede. Namelijk, degene die naar zijn voornemen, daar komt het weer, geroepen zijn. Daar komt het op aan of ons geroepen weten van Gods wegen. Nou, nu we al deze dingen gehoord hebben, en u begrijpt, het is maar een beperkte bloemlezing die ik kan geven, komen we weer terug bij de vraag voor onze tekstwoorden, wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Nou, deze dingen, daar hebben we iets van gezegd, maar dan staat er, wat zullen wij? Paulus zegt niet tegen de gemeente van Rome, wat zullen? Wat zult u nou tegen deze dingen zeggen? Nee, Paulus sluit zichzelf daarbij in. Wat zullen wij tot deze dingen zeggen? En u begrijpt wel, dan luisteren we ook voor onszelf. Wat zullen wij nou, zoals we hier zitten en staan, tot deze dingen zeggen die we zojuist gehoord hebben? Paulus geeft dit antwoord. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En dan staat hier in het Grieks voor dat woordje God een lidwoord. Het is wegvertaald, dat ziet u in onze vertaling niet terug, maar er staat letterlijk zo de God voor ons is. Daarmee wil Paulus zeggen de enige God. Hij leeft natuurlijk in een tijd van veel godendom. Die Romeinen hadden zoveel goden dat ze het niet eens konden tellen. En hij zegt, de God, de enige God, de eeuwige God, de almachtige God, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Nou, zo deze God voor ons is, en dan staat er letterlijk, ten behoeve van ons is. Nou, als deze God er ten behoeve van ons is. Ja, dat sluit alle heil. En dat sluit alle zaligheid in. We hebben het zo heerlijk gezongen. Die God. Deze God dus. De God van Paulus. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl. Ons het eeuwig, zalig leven. Ja, deze God zal tenslotte zijn, zegt de schrift, alles en in allen. Nu zo deze God voor ons is en ten behoeve van ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? En dat woordje zo, dat behoeft ook nog wel enige toelichting. Dat betekent niet alsof dat nog enige twijfel veronderstelt. Nee. Als het werkelijk zo is dat God voor ons is, dat betekent het. Als dat werkelijk zo is dat God voor ons is. Dat is toch de boodschap van het evangelie feitelijk. Ach, van nature zijn wij tegen God. En is God tegen ons? Daar hebben we het ook naar gemaakt, nietwaar. Maar in zijn Zoon Jezus Christus heeft God zijn aangezicht in gunst tot deze verloren wereld gewend. En dat wordt in het Oude Testament al beloofd. O heerlijk om te lezen bij Jesaja. Kinderen moeten die tekst veelal leren bij het kerstfeest. Ziet, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. En zijn naam, en daar komt het, Emmanuel heten. God met ons. Daar wordt nu Genesis 3 vers 15. Door God zelf ingewuld. Dat zaad dat beloofd is, krijgt hier zelfs op voorhand al de naam. God met ons. En dan gaat Jesaja ook nog dit zeggen. Een kind is ons geboren. is ten behoeve van ons geboren. En een zoon is ons gegeven. Is ten behoeve van ons gegeven. Hoe rijk is dat ook verwoord in de psalmen. Denk eens aan psalm 23. Al ging ik ook door een dal der schaduw der dood. Ik zal geen kwaad vrezen, want God, gij zijt met mij. Psalm 118, we hebben hem gezongen. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Nou, dat is dezelfde boodschap die nu door mag klinken in onze tekstwoorden. En toch. En dat is de praktijk van het leven. Van elke dag hebben de gelovigen veel te kampen met vele vijanden, zowel van binnen als van buiten. In de tijd van Paulus was dat natuurlijk heel actueel. Dan moesten de christen zelfs vrezen voor hun leven, zoals dat ook nu of in vele landen het geval is in deze wereld. Levensgevaarlijk om christen te zijn. En Paulus wist daar ook van. Hij is tenslotte ook als martelaar gestorven. Vijanden kunnen veel kwaad berokken. Maar al die vijanden van binnen en van buiten zijn niet in staat om een gelovig kind van God het eeuwige heil en de toekomstige heerlijkheid te ontnemen. Hoe prachtig zegt hij dat niet in vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus? En dan komen al die elementen naar voren. Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Al die vijanden, al die machten die zullen niet in staat blijken om de gelovigen buiten het heil in Christus te houden. Daarvoor, mag ik het zo eenvoudig weg zeggen, is de liefde van God tot zondaren te groot. Hij heeft ze immers lief gehad met een eeuwige liefde. En hoe groot deze liefde van God tot zondaren wel is, dat blijkt uit die volgende woorden uit onze tekst. Dat God zijn eigen zoon staat er dan niet gespaard heeft. Deze woorden herinneren ons aan het offer van Abraham, die bereid was om zijn eigen zoon op te offeren. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo heeft Abraham profetisch mogen spreken. Nou, dat is gebeurd. Op Golgotha. En daar horen we hier van, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Daar vallen ons twee dingen op. Allereerst dit. Zijn eigen zoon. Laat het even doordringen. Zijn eigen zoon. Deze woorden geven aan met welke intense liefdesband de vader aan de zoon is verbonden. Het is zijn eigen kind. Zijn eigen lieve zoon, de enige. En dit woord doet ons horen dat God nu het liefste dat hij had en heeft, niet gespaard heeft. Daar staat ook die ook, en dat is het tweede waar ik de nadruk op wil leggen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Je zou het ook kunnen vertalen met zelfs die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Wat leggen deze woorden toch het bijzondere karakter van deze liefde Gods bloot en dat liefde. En laten we dat toch vooral onderstrepen. Liefde tot vijanden. Daar moet het van komen. Als God alleen maar lief kan hebben degene die hem lief hebben, dan zou het voor ons allen een volstrekt verloren zaak zijn. Vijanden worden met God verzoend door de dood van zijn zoon. Dat maakt de liefde Gods uit. Die liefde, zo mag ik het toch gerust zeggen, die slaat werkelijk alles. In deze liefde, dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. In deze liefde schittert de liefde van de Vader. maar schittert ook de liefde van de Zoon. De liefde van de Vader allereerst, die zijn Zoon overgaf tot in de dood. Dit is de liefde, gemeente, en dat is toch ook wel mooi om dat op te merken. Dat is de liefde waar zelfs de Zoon in de nachtelijke uren waarin hij Nicodemus ontmoet niet over kan zwijgen. Daar spreekt hij tegen Nicodemus over die liefde van zijn hemelse Vader. Kunt u nagaan waar Jezus mee bezig was in die nacht? Al zo lief, zegt hij dan, zo lief, heeft God de wereld gehad, deze verdorven wereld waarin u en ik leven, dat hij zijn enige geboren zoon, daar heeft hij dus over zichzelf gegeven heeft, overgegeven heeft, prijsgegeven heeft. Nou, dat is precies wat hier in dat 32e vers terugkomt, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Gegeven. En dat overgeven, dat wil zeggen dat God op de allerverschrikkelijkste wijze zijn toorn over de zonde heeft doen voelen in het hart van zijn Zoon. Alle toorn over hem uitgestort. De volle toorn, zegt de Heidelbergse catechismus, over de zonde van het ganse menselijke geslacht. En u moet er ieder maar bij zichzelf, zoals het avondmaalsformulier zegt, zijn zonde en vervloeking overdenken. Ach, waar moeten we beginnen en waar moeten we eindigen? En dan deze tekst daarnaast leggen. Van de Heidelberger catechismus. De toorn van God over de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. En daarom kan er evangeliebediening zijn. Daarom is er geen zondaar te groot in de Augustijnenkerk. Alleen op grond van zijn zoen- en kruisverdiensten kan de evangeliebediening zonder enkele voorwaarden vooraf verkondigd worden. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve Zoon. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. Nou, kijk dan maar naar het kruis. Maar laten we toch ook de liefde van de Zoon niet vergeten. Hij kwam toch om Gods liefdeswil te doen. Zie, ik kom om God om uw wil te doen. De Vader gaf zijn Zoon prijs aan het oordeel. En de Zoon zelf. Die geeft zijn leven over om zijn bloed te geven, zijn ziel tot een rantsoen voor velen. Prachtig verwoord in een gezang, zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf, genade bij God, door zijn zoenbloed verwierf. En dan nog een aspect, overgegeven voor ons allen. Dat zijn allen die in hem geloven. Daar gaat het hier immers over. Dat zijn alle die zich geroepen weten. En dat geldt hier zowel de Joden als de heidenen, want er is geen onderscheid. De eerste vraag van Paulus luidde: wat zullen wij tot deze dingen zeggen? En nu klinkt daar de tweede vraag in onze tekst. Zal hij ook met hem ons niet alle dingen schenken? Als God in de gave van zijn eigen lieve Zoon alles heeft gegeven wat er te geven was, dan krijgen we met hem toch ook alles. Ja, in hem hebben wij ook alles. McShane zegt, Christus is ons alles. Ook mooi om te lezen hoor. Met hem staat in het Grieks hier een woord dat een heel innige betekenis veronderstelt. Er staat letterlijk samen met hem. Dat wil zeggen in gemeenschap met hem. En dan alle dingen in gemeenschap met hem. Al die dingen die we in het voorafgaande al genoemd hebben, die u en ik tot onze zaligheid nodig hebben. En dan ook nog eens dat woordje schenken erbij. Dat is een genadig schenken. Johannes heeft dat ook al zo heerlijk verwoord in zijn eerste hoofdstuk. Uit zijn volheid hebben wij ook ontvangen genade voor genade. Het kan niet op. Het is een genadig schenken hier van Christus en met Christus al zijn weldaden. Dat wil hij ons nu schenken, zingt Zacharias, om ons van zonden en ongeval te ontslaan. Want hij is ons gegeven tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. In dat woordje schenken dat hier gebruikt wordt, moet nog eens bevestigd dat het werkelijk helemaal bij God vandaan komt. Dat het vrije gunst is die hem beweegt om dat te doen. En u merkt wel dat wij zo zijn opgeklommen. We zijn er niet mee begonnen. Nee, we zijn opgeklommen vanuit die zaligmakende roeping tot Gods eeuwige verkiezing. En toch, na zoveel troost hebben aangereikt, komen er weer twee nieuwe vragen aan de orde die Paulus stelt. Het geeft wel aan hoe serieus hij de dreiging neemt van dat tegen ons zijn. Hij weet daar natuurlijk zelf ook van, hoe is hij niet tegengestaan in zijn verkondiging van Jezus Christus en dien gekruisigd. En hij weet natuurlijk ook van zichzelf hoe vijand hij geweest is van Christus. Dat is toch niet vreemd, hoop ik, voor u en voor jou. En voor mij. We leren toch dat we van nature vijandig jegens hem gezind zijn. En wat een wonder het is dat God te midden van die nood zijn liefde schenkt. Want het is toch de liefde Gods in Christus Jezus die het meest verharde zondaarshart verbreekt. Wat maakt hij ons toch klein, nietwaar? Dat trotse hart wordt gebroken. En er komt een nederig vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Dat omvat die zaligmakende roeping. En dan de vraag, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God en wie is het die verdoemt? Dat zijn twee, zoals wij dat noemen, retorische vragen. Dat wil zeggen dat het antwoord al op voorhand vaststaat. Dus als het goed is, hebben wij dat antwoord ook al in ons hart gegeven. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God en wie is het die verdoemt? We zullen die tekst dan nog eens lezen. Met ons eigen hartelijke antwoord erbij. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? We weten nu wie dit zijn. Dat zijn de geroepenen. Dat zijn zij die in de tijd geroepen werden. En die roepstem ook daadwerkelijk mochten horen en gehoorzaam. Dat zijn zij die gerechtvaardigd werden en verheerlijkt om Jezus wil. Wie zal beschuldiging uitbrengen tegen deze uitverkorenen van God? Niemand. Zo hebben we toch gehoord. Want zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Daarom God is het, staat er dan, die rechtvaardig maakt. Nu worden we gezet op dat volkomen offer van Christus eenmaal op Golgotha gebracht, waar de zonden voor goed en voor altijd werden weggenomen. En op grond van zijn offer mag daar de vrijspraak zijn voor allen die in hem geloven. Ook al is dat geloof misschien nog zo klein, nog zo aangevochten, nog zo bestreden. Ik heb het u al meer gezegd. Ook al zal het maar een aanraken zijn van de zoom van zijn kleed. Bang dat iemand het weet of ziet. Nochtans, groot is uw geloof. Zo weet ik mij rechtvaardig voor God. Dat is wat. Van dood en zonde vrij, dat staat in dit hoofdstuk, Romeinen 8. Denk ook maar aan die heerlijke psalm, de schuld is volks. Ik heb uit uw boek gedaan, ook ziet geen van hun zonde aan. Daar is nog iets moois in onze tekst te zien. Daar staat in het Grieks, God is de rechtvaardigende. Dat is een tegenwoordig deelwoord. Dat wil zeggen dat hij ons steeds rechtvaardigt. Hij redt ons keer op keer. En nou weten we onze uitverkiezing. Als je het zo mag verstaan, ach, hoeveel mensen zijn er niet die met die uitverkiezing overhoop liggen. Het alles willen beredeneren buiten de gelovige kennis van Christus om. U loopt u zelf erop te pletteren, want dan wordt het een keiharde leer. Nee, de Bijbel spreekt over de uitverkiezing. Altijd met het oog op hem, in wie God verkiest. Dat is in Christus Jezus. Dus buiten dat kinderlijke geloof in Christus is er geen oog voor de verkiezing. Maar ziende op hem. Ja, ach, ik weet me geroepen. Ik heb zijn stem gehoord, hoe dood en ellendig ik er ook aan toe was. En mij is op de weg gewezen door diezelfde Christus vanuit de schriften. Hoe ik nou mijn zonde bevrijd moest worden door eenvoudig weg tot hem de toevlucht te nemen. En ik vond zijn gunst oneindig groot. O, hoe zalig is het te verkeren het aangezicht van die kruiskoning die door Israëls God is gegeven. Ja, oog in oog met hem heb ik het mogen belijden. Mijn verlosser hangt aan het kruis en hij hangt er mijnentwege, mij ten zee. Van de vloek maakt hij mij vrij en zijn bloed dat reinigt mij. Uitverkoren. Dan mogen wij weten van de heerlijkheid die ons wacht. Ja, we worden hier en nu al verheerlijkt in het leven met hem. Maar wij pronken dan met de veren van Christus. Zijn heiligheid is mijn heiligheid. En zijn heerlijkheid is mijn heerlijkheid. Vandaar dat ik voor de Heere mag zijn, een bruid die versierd is voor haar man. Dan mag ik pronken zoals Psalm 68 het zingt als die duif die daar met zijn veer in het zonlicht zit. O, wat een schoonheid. Vandaar dat de bruidegom ook zegt, geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. Maar straks zal die heerlijkheid ten volle ons deel zijn. Dan, dat staat ook zo mooi in Johannes, wij zullen hem gelijk wezen en wij zullen hem zien gelijk hij is. En in vers 18 staat dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. We hebben er geen idee van hoe dat zal zijn. Maar deze volkomen heerlijkheid ligt toch te wachten voor al degenen die geloven. Maar toch, Paulus die laat wel merken, die beschuldigers, daar hebben we nog steeds mee van doen. De wet, ook door de catechisme zo verwoord, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Dat is toch niet vreemd, gemeente? Juist in de omgang met Christus kom je er toch achter hoe onder de maat we zijn. Hoe langer hoe meer het evenbeeld naar zijn evenbeeld vernieuwd worden, zegt Heidelberger. Daarbij het geweten. De boze, godloze wereld. O kinderen, laat dat ook jullie gebed zijn, dat de Heer je bewaart in deze boze wereld. Als ik zie, ik ben nog wat ouder inmiddels, hoe ik groot gekomen ben, dan moet ik zeggen, het was ook een boze wereld, maar toch een andere wereld. Ik zeg geen betere wereld, maar een andere wereld. Jullie worden bestookt van alle kanten, de hele dag door. En als je eraan toegeeft, dan heb je geen moment meer rust. Je wordt heel de dag volgepompt met informatie. Maar wees nou eens kritisch op jezelf. Krijg je wel eens een mailtje over de Heere Jezus? Eerlijk zijn. Krijg je wel eens een mailtje over de Heere Jezus? Begrijp je hoe je heel je leven bezig kunt zijn met dingen die voor de eeuwigheid van nul en geenerlei waarde zijn? En wij hebben allemaal een verdorven natuur, dus wij hoeven geen antenne te krijgen voor de zonde, die hebben we. We hebben een antenne nodig voor de genade. En dat is wat God geeft, door het gehoor. En als je nou maar al die tijd bezig bent, door je geheel te concentreren op dat wat je steeds voor ogen ziet, dan is er voor die boodschap van God al die tijd geen plaats. Ernstig hoor, ik waarschuw je, ernstig, en bid God dat hij je verlost van misschien wel je verslaving. En kijk eens, het geloof mag zeggen, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. Kijk, alleen die volkomen vrijspraak, die brengt mijn geweten tot rust. Dan mag ik geloven dat al mijn zonden omwille van de verdiensten van Christus vergeven zijn. En dan, ik huiver ervoor om het te zeggen, maar het staat in de schrift, wie is het die verdoemt? Het is een woord dat we haast niet uit durven spreken, omdat de ernst van dit woord alles start. Dat is echt het ergste wat u aan mij kan overkomen. Verdoemd te worden, dat wil zeggen verloren te gaan, eeuwig buiten, nooit geen evangeliebediening meer, nooit geen roepstem meer om tot geloof en bekering te komen, nooit meer te horen, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En toch worden wij al bij het doopvond geconfronteerd met dit verschrikkelijke woord, waar ouders zelfs allemaal ja op gezegd hebben. Of gij niet beleidt dat wij en onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. En ouders, u en ik, als wij kinderen kregen, ons antwoord was, ja, maar in één adem is de vraag daarbij gesteld, of gij niet beleidt dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. O heerlijk, de verzoening is present, zichtbaar, tastbaar, hoorbaar, kortom, het druipt hier van de verzoening. En daarom met zoveel dingen om ons heen. Roeping. Rechtvaardiging. Verzoening. En het zijn alle dingen, zo zegt het woord hier, die uit ons uit genade geschonken worden. Nou, wie is het dan die verdoemd? Kijk, zo moeten we dit woord dan horen. Met andere woorden, wie is er nou nog zoveel mans, dat zij die zich geroepen weten, bij God weg te krijgen zou zijn voor eeuwig om mij nog in de rampzaligheid te storten? Antwoord, niets en niemand. Maar laten we dan niet vergeten, dat een kind van God, die dit van harte mag onderschrijven, wat zojuist is gepredikt, zullen ook blijven belijden, doemwaardig te zijn en te blijven in eigen oog. Paulus zegt dat ook in Romeinen 3, de hele wereld is voor God verdoemelijk. Dus wat dat betreft zouden die beschuldigers ons kunnen blijven beschuldigen, altijd maar weer. Maar nee, zegt Paulus, dat dan niet en dat mag niet. Want Christus is het die voor ons gestorven is. Dan wijst hij dus heen naar dat kruisoffer waar we het zojuist over gehad hebben. Dat volkomen heilswerk door hem volbracht. Hij een vloek geworden voor mij. En dan staat er nog bij in onze tekst. Ja, wat meer is. Eigenlijk staat er dit nog veel meer is. En dus dat gaat zijn betekenis van zijn gestorven zijn nog veel meer schitteren in het licht van zijn opstanding. Want door zijn opstanding heeft God zo heerlijk aan het licht gebracht dat door het sterven van zijn eigen lieve zoon God verzoend is. En dat er helemaal geen schuld meer is. Waardoor wij ook maar te beschuldigen of te verdoemen zouden zijn. Dan kunnen we zingen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest zelfs dood en helle niet. Maar we klimmen nog hoger. Kan nog hoger, ja, de tekst zegt die aan de rechterhand Gods is. Kijk, dat spreekt van de plaats die hij gekregen heeft, van Gods wegen. Hij is gesteld geworden aan de rechterhand van de Vader. Wat spreekt dat van zijn grootheid, van zijn majesteit, van zijn heerlijkheid, van zijn verhevenheid, van zijn Godheid. God heeft hem uitermate zeer verhoogd, zegt de schrift. Dan heeft hem een naam gegeven boven alle namen. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen. En dan tenslotte, die ook voor ons bidt. Op die hoge plaats, aan de rechterhand van de Vader, bidt hij op die verheven plaats voor zijn kerk. Voor allen die in hem geloven. Voor allen die zich door hem geroepen weten. Voor allen die hem lief hebben gekregen. Voor allen die het niet meer zonder hem kunnen. Hij bidt voor u en voor jou. Catechismus zegt het ook zo prachtig dat hij ons daar ten goede is. Dat hij voor het aangezicht van de hemelse Vader onze voorspreker is. Dat wil zeggen onze advocaat, onze pleitbezorger. Johannes zegt er nog dit van, indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Die ook voor ons bidt. En zo mogen we naar huis gaan. En de Heilige Geest die geven nu. De gemeente, dat gun ik u nou zo van harte, dat kan ik u niet zeggen. De Heilige Geest geven nu dat we bij de uitkomst van al deze dingen. En ik heb er maar wat van gezegd. Dat we met de uitkomst van al deze dingen mogen zeggen, heel persoonlijk, en zeg het in uw hart maar na. Ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed, dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Amen. Zingen wij samen van de lofzang van Zacharias, het 4e vers. Laat ons dan kunnen bidden. Heere, hoe past het ons om uw grote en heerlijke naam ook moedig dank te zeggen. Voor wat u ons hebt geschonken in dit morgenuur. We mochten ons als het ware weer een ogenblik thuis voelen. O, wat een genade, Heer. We kunnen alleen maar onze verwondering en aanbidding uitspreken tegenover u. Die met ons lot bewogen. O, en wat ruikt dat diep. Zo diep dat u ons van alle zonden en ongeval wil ontslaan. Daartoe hebt u uw zoon gegeven. Hij kon er zelfs 's nachts niet van zwijgen om het te vertellen. Zo lief heeft God nou de wereld gehad. Oh, en daar horen wij ook bij, hier in deze Augustijnenkerk. En dan zien we al die kinderen, al die jonge mensen. Oude, bekende, ach Heer, geef dat de harten toch ingewonnen zijn voor dit evangeliewoord. We hebben dat vreselijke woord verdoemenis ook uitgesproken. Het geeft de ernst aan wat het zeggen wil, zo dicht bij u geweest te zijn in het leven. Uw stem gehoord en toch horende doof geweest. Hij is ons voor ogen geschilderd en dan toch niet gezien, ziende blind. Heer, dat het woord van vanmorgen dan die oren opent. Ons geroepen wist. Oh, en dan weten we hoe die gouden keten van dat heil. Naar uw belofte nooit, maar dan ook nooit meer gebroken zal worden. U zal ze leiden. Elk hunner zal in het zaligste oord van Sion haast voor God verschijnen. En dan worden jong en oud begroet door diezelfde koning. Die hier de kruiskoning was en die we juist van zijn kruis, vanwege zijn kruisverdiensten zo innig lief hebben gekregen. Oh, en dan wordt het eeuwig waar. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw goddelijke daad met diepst ontzagaandachtig gadeslaan. Om hem dan te zien zoals hij is. Zalige toekomst. Voor al degene die u lief kreeg. Heren, wij bidden u voor deze uw gemeente. Voor jong en oud. De bediening der verzoening rijk gezegend zal worden. De denken aan de dienaar die u hier gesteld op onze broeder. Die ook vandaag zijn verjaardag mag gedenken. Wij danken u daarvoor, zegen hem in zijn bediening, op de kansel en aan de huizen. In al het werk dat hij mag doen, zegen hem samen met zijn gezin. En wil ook op uw tijd en wijze de man naar uw raad schenken. De vacatureplaats vervuld zal mogen worden. En dat de bediening der verzoening zijn voortgang mag hebben in al zijn heerlijkheid. Opdat meer en meer zondaar toegebracht zullen worden tot die schare die zalig wordt. We mogen de zieken aan u bevelen, allen die het moeilijk hebben, zij die met ons verbonden zijn. U kent alle omstandigheden, Heere. Gij, zonen Davids, ontferm u onzer. Gedenk deze wereld in nood. We mogen u bidden voor uw bondsvolk Israël. Benauwd aan alle zijden, door vrijwel iedereen gehaat in deze wereld, maar bij u uitverkoren en dierbaar. En zo mogen we dit volk met een gerust hart aan u bevelen, o Heere Jezus Christus, u, die ook voor hen kwam, om ze zalig te maken van al hun zonden, zo klonk toch de belofte gedaan aan Maria. Heere, wij bidden u voor de vluchtelingen in deze wereld, voor hen die werkelijk voor leven van huis en haard gevlucht zijn, geen slachtoffers geworden zijn van maffiahandelaren. O God, ontferm, geef ze een veilig heenkomen en geef de machtigen der aarde wijsheid en inzicht om dat adequaat op te lossen. En dat ze uw hulp daarbij zouden nodig hebben. O, is dat ook niet het grote oordeel in deze wereld, dat de mens zichzelf boven u verheft en naar macht ten aanzien staat, zonder eenvoudig te zien op de Heere Jezus Christus, die koning der koningen, die een dienstknechtsgestalte wilde aannemen om zo zijn leven te geven, om een volkomen verzoening tot stand te brengen. Heere, gedenk ons zo. Dank voor wat u gaf. Verzoen ook het tekort, het zondige. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 21, vers 5 en 13. Gemeente, gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.